Lucas 4, de versen 14 tot 30. Jezus keerde, gesterkt door de geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd. En hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden, en ze zeiden: Dat is toch die zoon van Jozef? En hij zei tegen hen: Ongetwijfeld zullen jullie me dit gezegde voorhouden. Genees, Heer, genees uzelf. Doe alles waarvan wij gehoord hebben dat het in de Capernaum gebeurd is, ook hier in uw vaderstad. Hij vervolgde: Luister, ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad. Maar ik zeg het jullie zoals het is. In de tijd van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden lang gesloten bleef en er in het land een grote hongersnood uitbrak, waren er veel weduwen in Israël. Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden, maar naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in Israël die leden aan huidvraat, maar niemand van hen werd gereinigd, behalve de Syriër Naaman. Toen de aanwezigen in de synagogen dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. Ze sprongen op en dreven hem de stad uit naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten. Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok. We zingen nu lied 534 uit de Nieuwe Liependom.
Wij gaan op bezoek in de synagoge van Nazareth en zetten ons daar maar tussen de mensen om te kijken of hun reactie ook onze reactie is op wat Jezus zegt en doet. Daarna luisteren we naar meditatieve muziek en zingen dan uit de opwekkingsbundel lied 569. Waar straks de preek eindigt, dat is dat mensen aan jouw woorden en daden kunnen weten wie jij bent. Dat kun je niet verbergen. Daar begint de preek dus nu ook, maar dan weet je dat straks jij op die plek staat, dat ik zometeen op die plek staat. Mensen kunnen niet verbergen wie ze zijn. Dat wat diep in hen leeft, komt naar buiten. Nou, een aantal voorbeelden die zijn daar heel makkelijk gewoon uit het dagelijks journaal te pakken. Neem onze vriend Trump uit de Verenigde Staten. Wat hij nu weer doet met die muur en de shutdown van de overheid. Je ziet aan alles, ook zijn laatste woorden, hè, van maar dat kan ik doen, ik kan dit, ik kan dat, en het zal zus en het zal zo. Als je die man op je af laat komen, indruk laat maken, dan weet je intuïtief, niet alleen door wat hij zegt, maar ook door wat hij doet en hoe zijn houding is, wat je aan hem hebt. Dat heb je bij heel veel mensen. Ik zeg daar geen goed of kwaad van, maar dat heb je bij heel veel mensen. Sommige politici, daarvan weet je gewoon van ja, dat wat je nu zegt, dat komt straks anders uit, dat is een politiek spel. Even nog geen oordeel over geven, hè, want politici heb je voor het politieke spel. Als je geen politiek spel wilt spelen, dan moet je ook geen politicus worden. Zo simpel is het. Maar hetzelfde heb je bij dominees, bij je buurman, bij mensen op het werk. Neem maar gewoon iemand in gedachten en het wordt als het ware vanzelf waar wat ik hier zeg. Neem iemand in gedachten en bedenk je maar eens wat voor indruk die persoon op jou maakt. Is dat een indruk waarvan je bijvoorbeeld zegt, oeh, jij moet even afstand houden. Jou wil ik even niet dichtbij hebben. Of is het een indruk waar je juist heel dichtbij zou willen zijn in de vriendenkring van die persoon? Is het een indruk van, oh, maar jij bent niet zo te vertrouwen. Ik moet even op mijn portemonnee passen als ik iets wat jij aanbiedt ga kopen. Nou, dat soort dingen. Ik ben ervan overtuigd dat je dat voelt. Dat je dat weet. Sommigen hebben dat meer dan anderen, dat moet ik wel bijzeggen. Sommigen voelen al meteen aan wat voor vlees ze in de kuip hebben. Anderen die struikelen eerst 3 keer met een bepaalde persoon, hebben dan door wat er aan de hand is. Maar wat er in iemand zit, komt naar buiten. En dat is de inleiding. Wat er in jou zit, komt vanzelf, dat kun je niet tegenhouden, naar buiten. In je oogopslag, in de manier waarop je je gedraagt, in alles wat je doet. Dat is niet te ontkennen, hoe je het misschien ook probeert. Aan het eind van de preek zal je duidelijk zijn waarom ik zo begin. We gaan eerst naar Nazareth toe. Wat gebeurt er? We weten niet of Jezus al bekend is, want in het volgende hoofdstuk, dat hopen we naar volgende week te lezen, Lucas 5, daar blijkt dat hij al het een en ander gedaan heeft en de mensen hij legt de mensen in Nazareth ook in de mond van doe nou die tekenen die je ook in Capernaum hebt gedaan. Nou, die lezen we dan pas een hoofdstuk verder. Min of meer bekend, want ze zeggen ook nog wel, is dit niet de zoon van Jozef, de timmerman, en zijn broers niet bij ons? Dus met andere woorden, hij heeft iets bekends onbekends, deze Jezus. Hij komt dat dorp binnen, zijn vaderstad wordt het genoemd, hij komt dat dorp binnen, gaat naar zijn gewoonte op Shabbat naar de synagoge en heeft de leesbeurt, dat gaat bij toerbeurt. We weten niet of hij zelf Jesaja 61 koos, of dat het een soort rooster was. Daar zijn de geleerden het niet over eens. Maar hij krijgt in ieder geval de rol van Jesaja voor zich. En dat wordt doorgerold tot Jesaja 61. En dan leest hij de woorden, je kunt ze gewoon thuis nalezen in Jesaja 61, die we net lazen, waarin Karin ons voorging. Ik ben aangesteld om aan de armen een blijde boodschap te verkondigen, aan gevangenen vrijlating, aan blinden het gezicht, aan doven het gehoor, en om aan te kondigen het aangename jaar of het jaar van genade van onze Heer. En dan houdt hij de kortste preek die je ooit kunt meemaken. He, want hij rolt van die boekrol, of die wordt opgerold, die wordt weer opgeborgen en dan gaat hij zitten. En dan houdt hij de kortste preek die je kunt voorstellen. Vandaag is dit schriftwoord vol geworden in jullie oren. Nou, als ik hier amen zeg, dan zijn jullie vast niet tevreden. Dus ik ga het even wat een beetje uitleggen. Maar hier zegt Jezus amen. Vandaag is dit schriftwoord in jullie oren vol geworden. Nou, we laten Jezus even, ik ga eerst een stukje uitleggen. Even Jezus laten zitten. Wat bedoelt hij? Hij bedoelt, neem nu dat je zelf arm bent. Dat zijn de meesten van ons niet, maar stel dat je financiële zorgen hebt. En je hoort het schriftwoord dat aan jou de blijde boodschap wordt verkondigd. Dat wil zeggen dat vanaf dit moment jouw armoede geen reden tot zorg en depressiviteit meer is. Het valt nu van je af. Hoe? Dat zullen we wel zien. Maar het woord wordt vol in jou, dus jouw armoede is vanaf nu geen reden meer om je zorgen te maken over jezelf of over je kinderen. Het is geen reden meer, want het jaar van genade van onze God komt over jou. Je zult in de vrijheid verlost worden van armoede. Of stel dat je blind bent. Fysiek is er niemand onder, althans voor zover ik weet zijn hier geen blinden onder ons. Misschien dat je meeluistert, weet ik niet. Maar laten we dan zeggen dat je het niet ziet zitten. He, dan psychologiseer ik het een klein beetje, maar het geldt ook voor gewone blinden. Ja? Maar gewoon dat je het even niet, dat je het niet ziet zitten. Dan zijn deze woorden van Jezus, als ze vol in jou worden, vanaf vandaag, lieve broeder, lieve zuster, vanaf vandaag zie jij het weer zitten. Want Gods genade komt over jou. En je ziet het weer zitten vanaf deze dag. Is dit woord in jouw oren vol geworden? Je kunt het ook heel letterlijk pakken. Hè? Je hoort dat woord, hè, van aan blinden het gezicht verkondigen. Dat gaat in je oren. Het doet met jou in je hoofd, in je hart, in je lichaam wat het moet doen. Als je met blindheid niks hebt, hè, als je het altijd ziet zitten, dan zal het niet zoveel doen. Maar dan komen we zo meteen wel bij de gevangenen bijvoorbeeld. Maar als je wel iets met blindheid hebt, dan spring je op van vreugde. Want vandaag stopt mijn blindheid. Vandaag zal ik zien. Nou, misschien heb je iets met gevangen zijn. Niet dat je achter slot en grendel zit in de zin van ergens in Almere binnen of zo. Maar dat je opgesloten bent in je eigen geschiedenis. Of opgesloten in een voor jou hele ongezonde relatie. Of opgesloten in een werkkring waar je maar niet uit kunt komen, om de eenvoudige reden dat als je zelf ontslag neemt, kom je niet meer aan de bak. En dat weten ze met z'n allen, dus je kunt uitgebuit worden. Gevangen. Hoe je dat gevangen ook, zeg maar, definieert in jezelf. Maar dat benauwde gevoel van niet vrij zijn om te kunnen leven. Vandaag word je vrijheid verkondigd. Vrijheid uit gevangenschap. En Jezus zegt, vandaag zijn deze woorden in jouw oren vol geworden. Dat wil zeggen, je hoort ze over gevangenschap. Je kijkt naar je eigen gevangenschap, naar je eigen boeien die jou elke dag binden. Dat je 's morgens uit je bed stapt en weer de looie last voelt die je met je mee moet zeulen. Geen dag heeft meer vreugde in zijn eigen regelmaat. Dat je vandaag hoort, het jaar van genade van God, de tijd van genade is over jou gekomen, de boeien vallen van je af. Hoe, dat komt zo meteen. Dat is de preek van Jezus. Dan gaan we terug naar Jezus. Vandaag zijn deze woorden in uw oren vol geworden. Vervuld, vol geworden. De mensen reageren enthousiast. Enthousiast. En het zou ook geweldig zijn als mensen onder ons hier geraakt worden door die woorden. Dan heb je alleen maar Jesaja 61 gelezen, geen preek erover gehoord, maar dat je dat met elkaar zou gaan delen. Toen ik die woorden hoorde, toen sprong mijn hart op van vreugde en wist ik dat ik verlost was van. Dat zou je met elkaar kunnen gaan delen en je zou die vreugde kunnen laten vermenigvuldigen enzovoort. Dus met andere woorden, Jezus die gaat zitten, spreekt die woorden uit en de mensen zijn dol enthousiast. Dol enthousiast. Waarom? Omdat ze woorden van genade horen. Het is een beetje de vraag hoe je het dan wat moet vertalen. Zijn het woorden die spreken over genade? Of zijn de woorden zelf genade? Ik geloof zelf die tweede. Maar de eerste kan ook. Ja? Dus dat de woorden jouw kant opkomen. En die zetten jou in vrijheid. Die maken dat je opeens beseft dat er een God is die jou ziet. Dat er een God is die naar jou omkijkt. Dat hij al eeuwen geleden een profeet stuurde om dit te vertellen. En opeens raakt het je vandaag. Je bent niet vergeten. Maar hij ziet jou en vanaf vandaag is het genade. Nou, feest in de synagoge van Nazareth. En Jezus lijkt meteen dat feest te verknallen. Want hij doet iets. En ja, eerlijk gezegd, totdat ik het deze week bestudeerde, heb ik het nooit echt goed begrepen. Maar misschien nu wel, mag je zelf beoordelen. Maar Jezus die zegt dan, ja, maar jullie zullen nu zeggen, genees Heer, genees jezelf. En doe wat je in Capernaum deed, ook in je vaderstad. Nou, we zetten Jezus even apart, even wat uitleggen. Wat bedoelt Jezus? Jezus bedoelt tegen ons te zeggen, want dat is nu niet jullie, hè? Ik zelf zit hier ergens op de voorste rij nou. Hè? Hij zegt tegen ons, ja, maar jullie zullen nu wel bij jezelf denken, nou bewijs het maar eens. Dus nu staat de arme op en die gaat zeggen van, Jezus, het woord vol geworden in mijn leven, maar morgen heb ik nog steeds een schuld van 37.500 en dat met mijn uitkering. Ga uitleggen, hoe doen we dit? En de arme met zijn eigen bedrijf, waar hij een omzet heeft van 1,5 miljoen per jaar, maar er zelf nog geen droog brood aan verdient. Jezus, even om het een, niet om het een of ander hoor, maar hoe gaat het nu met de melkprijzen en met de opbrengst van de akker en dergelijke? Kunt u me uitleggen hoe dan dat woord vol wordt? Dat is natuurlijk geweldig dat u dat zegt, maar doe dan ook het teken erbij, hè? Zegt dan de arme. Als ik zo meteen thuis kom en ik kijk op de app van de bank, dat opeens er geen rode cijfers meer staan, zou geweldig zijn, hè? Of de blinde, die zegt, het is natuurlijk geweldig dat het jaar van genade over mij komt, helemaal prachtig. Maar kunt u mij ook letterlijk de ogen openen? Kunt u mij dan ook vertellen wat ik niet zie? Of kunt u, als ik letterlijk blind ben, kunt u mij dan ook even aanraken dat ik ook werkelijk de kleuren waar mensen over spreken, dat ik die kan zien? Of de gevangene die zich benauwd voelt in zichzelf, of misschien wel in zijn zonde, of in zijn, waar die dan ook maar aan vastzit. Ja, Heer Jezus, niet om het een of andere, maar morgen zit ik weer in de kantoortuin tussen alle andere mensen. Of morgen moet ik weer naar school en dan zit ik weer tussen. Kunt u mij ook vertellen hoe ik uit die gevangenis kan komen? Want het is mooi dat u het zegt, maar hoe doen we dat? Het lijken gerechtvaardigde opmerkingen. Lijken. Waarom zeg ik lijken? Omdat Jezus er anders mee omgaat. Jezus die zegt dan tegen ons, ja, dat zullen jullie wel zeggen bij jezelf. Dat vermoed ik wel, dat je dat zegt. Ik denk dat we dat allemaal wel een beetje kunnen beamen. Van, kan er niet eens een tekentje komen dat God echt bestaat of zo? Dan gaan we wel geloven. Maar dan haalt Jezus de Heilige Schrift erbij en dan vertelt hij over Elia en Elisa. Hij vertelt over Elia. Elia die sprak één woord van God en toen regende het 3,5 jaar niet in Israël, was grote hongersnood in Israël. Het volk van God, volk van verbond, volk van genade, kende ontzettend veel weduwen die met hun kinderen ongelooflijke honger leden. Die moesten misschien wel hun kinderen betijden terwijl het begraven omdat er geen eten was. En toch stuurde God Elia niet naar de weduwen van zijn volk. Maar naar de weduwe in Sarepta. Ergens ten noorden, in Samaria. Daar kreeg ze het teken, want jullie kennen het verhaal van de weduwe van Sarepta. Hè, met het vaatje wat niet opraakte en zo. En ze kon maar blijven eten tot de hongersnood over was. Daar stuurde God een teken. En niet in Israël. En Elisa, precies hetzelfde. Er waren honderden melaatsen in de tijd van Elisa in Israël. En toch werden ze niet genezen, behalve Naaman, die man van de overkant van de woestijn. Die werd wel genezen, dus de tekenen waar jullie naar vragen, die zijn niet voor jullie. Oh. En zij werden woest. Dan kan natuurlijk ook nog even wachten tot ze woest worden. Jezus die zegt dus in het citeren van de Bijbel tegen ons, ja, jullie zullen wel zeggen, maak mij dan ook letterlijk ziende, of vul dan mijn rekening aan, of zorg dan, doe dat dan, doe dan eens een teken, zoals de mensen altijd al hebben gezegd dat u grotere wonderen doet, doe dat ook onder ons. Zegt Jezus, nee. Nee, tekenen zijn voor de heidenen, niet voor jullie. Wat doet dat met je? Dat Jezus zegt, vandaag is het jaar van genade over je gekomen, of je arm bent, blind of gevangen. En als je thuis komt, merk je dat er niets aan je leven is veranderd. Helemaal niets. Wat doet dat met je? Ik ga geen grove woorden gebruiken, maar Ik denk dat velen van ons die toch hopen dat in het geloof er een keer bevrijding zal zijn van de last van de geschiedenis, dat het nogal irritant is als je dan thuiskomt en merkt er verandert niks in Gods naam. Ik blijf gewoon maar doorleven in mijn bijstandsuitkering met schulden tot weet ik waar. Ik denk dat wij woest zouden worden. Ja, misschien dat we nog, omdat we zitten nog wel in de kerk en we luisteren nog wel mee met de dienst. Dus misschien dat we nog wel zo vroom zijn dat we denken, nou dat zal wel niet. De mensen in Nazareth wel, die schaamden zich er niet voor. De mensen in Nazareth die werden woest. Want Jezus had ze een spiegel voorgehouden. En de spiegel was natuurlijk in eerste instantie dat hij door had wat ze dachten. Dat is niet omdat Jezus je een schop voor je schenen wil geven hoe jij denkt, maar dat herkenden ze bij zichzelf. Dat wisten ze, zo dachten ze en daar wilden ze inderdaad wel eens een antwoord op. En als Jezus dan zegt, maar het is niet voor jullie, het is voor de heidenen buiten, daar in Stedenwijk waar mensen niet naar de kerk gaan, daar ga ik tekenen doen. Daar. Daar ga ik armoede, van, mensen van armoede verlossen. Daar ga ik mensen van ziekte verlossen. Daar buiten, niet hier, niet onder ons. Het is voor de heidenen. Mensen werden boos. En ze wilden, ze joegen Jezus de stad uit. Niet in onze achtertuin, dit verhaal. Dit accepteren wij niet. En ze gingen zo ver dat ze hem bijna van de rots af zouden gooien. Maar het was zijn tijd nog niet. Uiteindelijk werden wij zo boos. Maar dat moest nog even duren dat ze hem aan het kruis sloegen omdat we dit niet accepteerden. Dat is één kant van het verhaal. Dat is de kant van de spiegel van je bankrekening en van je collega's en van je eigen kortzichtigheid, waar je graag een teken in zou willen hebben. Dat is de ene kant. Maar naar de andere kant, heb je ook hun eerste reactie gehoord? De eerste reactie was, dit zijn woorden van genade. En dan moet je proberen om die draai met me te maken, want Jezus... Het is natuurlijk niet de bedoeling van Jezus, hoewel hij later wel zegt dat hij gekomen is om vijandschap te zetten tussen vader en kind en moeder en dochter en dat soort dingen. Het is niet de bedoeling dat je een moordenaar wordt en hem van de rots afkukelt en nooit meer wat met God en de kerk te maken wil hebben, maar altijd maar, dan ga ik maar, als er toch niks gebeurt, als mijn bankrekening toch niet wordt gevuld, dan ga ik wel weg. Dat is niet zijn bedoeling. De bedoeling is dat eerste stukje. Dit zijn woorden van genade. Daar gaan we nog even naar terug. Want wat bedoelden ze nou eigenlijk? Nou, ze bedoelden, aangeraakt door het woord van God, dat er van binnen bij hen iets begon te groeien. Van binnen, in hun hart of nog dieper. Niet in hun eigen wensen, niet in hun eigen plannen. Maar dieper dan dat, in hun eigen bestaan, in hoe ze in het leven stonden, in nou, herkend worden zoals ze zijn. Neem nou het voorbeeld van de bijstandsmoeder met torenhoge schulden. Het eerste reactie op het preek van Jezus was dat deze moeder zich herkend voelde, wist. Aan armen een blijde boodschap. Die moeder die kan hier onder de prediking van Jezus blijven zitten en weten dat ze niet zal bezwijken onder de schuld. Daar zal ze niet onder bezwijken, zo waar de Heere leeft. Betekent dat dan dat ik zeg dat als je thuis komt dat opeens je bankrekening is aangevuld? Nee, luister naar wat Jezus zegt. Het woord is vol geworden in jou. Het is een oproep tot geloof. Dat als je blijft zitten onder de prediking van Jezus, dat jouw torenhoog opgelopen schuld niet jouw leven zal bepalen. Niet het einde zal zijn. Of jouw stukgelopen relatie. Jezus lijmt en plakt de boel niet aan elkaar met wonderlijke geestelijke lijm. Maar hij zegt tegen jou, als je gevangen bent in een stuk gelopen relatie, dan verkondig ik je nu vrijheid. En hij roept je op tot geloof. Blijf zitten waar je zit. Deel het met anderen en je zult zien dat Gods genade vorm krijgt. Blijf niet in je eentje zitten, natuurlijk niet, hè. Haak ook niet af, jaag Jezus niet de tent uit, maar ga het delen met elkaar. Als woorden van genade bij je binnenkomen, ga ze dan delen met andere mensen en je zult zien dat het niet je einde is, maar dat je verlost wordt. Zelfs al is die compleet stuk gelopen relatie helemaal jouw schuld, vind je zelf. Want ik hoef er geen oordeel over te hebben. Als jij dat vindt, dan nog mag je weten dat het woord van genade jou bevrijdt, jou in ruimte zet. En ga die ruimte dan ook maar in en ga hem delen. Hetzelfde met blindheid. Nou, ik kan al die voorbeelden kan ik nog wel aanhalen, maar laten we dat vanmiddag maar doen. Want ik kom een beetje aan het eind van de preek. In Nazareth kieperde Jezus bijna van de rots af. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, als nu pakweg 4, 5 of 10 of 20 voorlui van de gemeente zouden zeggen, nou dit pikken we absoluut niet. Ja, dat de hele meute er misschien ook wel achteraan loopt en deze preek met andere woorden meteen in de prullenbak gooit. Dat zou kunnen. Maar ik begon de preek met te zeggen, je kunt aan mensen zien wie ze zijn. Horen wie ze zijn. Ik ben ervan overtuigd dat jullie aan mijn woorden kunnen horen of ik ze geloof, ja of nee. He, ik heb het al eens verteld, dat ik met een van de kinderen een keer terugreed uit een kerkdienst. En zo'n praatje van, hoe vond je de dienst en dergelijke. Dat die goede zoon van mij de onsterfelijke woorden sprak. Nou, je geloofde er in ieder geval zelf in. Ja, dat vond ik een van de meest briljante commentaren op een preek. Ja, je gelooft er in ieder geval zelf in. Maar dat weet je. Op het moment dat jij bij jezelf weet, Peter, je hebt nu een preek gehouden, je gelooft er zelf geen moer van, dan heb je gelijk. En zeg het dan ook maar. Zeg het dan maar. Wees er niet bang voor. Want ik weet dat je het merkt. Maar weet dan ook dat wat jij in je bergt, dat een ander dat ook merkt. Hoe dan ook. En op het moment dat je dus met iemand te maken hebt van wie je weet dat hij een politiek spelletje speelt. Dat hij voor de verkiezingen van allerlei dingen belooft om ze na de verkiezingen nooit meer na te komen. Lieve mensen, daar is het een politicus voor. Kom op. Dat is nu eenmaal het spel dat politiek heet. Daar zeg ik niks goed of kwaad van. Die mensen moeten er wezen. Klaar. Maar dat geldt ook voor jou. Op het moment dat jij zegt, woorden van genade, dan open je je hart en je bestaan voor de liefde van God, voor de genade van God over jouw leven. Hoe jij het zelf ook ziet, hè? Misschien heb je ongelooflijk veel kritiek op jezelf. Open je leven voor Gods genade, want hij bevrijdt je. En mensen zullen dat merken. Misschien denk je van jezelf dat je ontzettend veel bent en dat ieder ander het stom doet en jij niet. Open jezelf voor genade en je zult merken dat ook dat verandert tot eer van God. Ik zeg niet dat je dan compleet ander mens wordt, want ik geloof dat elke karaktereigenschap, elke persoonlijkheidseigenschap kan geheiligd worden in dienst van God. Ja, ook al is er een verslaving waar je niet uit kunt komen, open hem voor de liefde van God, voor zijn genade. Laat het woord van Jezus vol worden in je bestaan. En je zult zien dat de verslaving van vandaag middel in het koninkrijk van morgen is. Want hij verkondigt bevrijding. Maar zet het dan ook open en deel het met elkaar en schaam je daar niet voor. Want waarom zou je ervoor schamen als onze God tegen je zegt, vandaag is dit woord in jouw oren vol geworden. Het jaar van genade van de Heer. Laatste opmerkingen. Ik begon met te zeggen, je kunt aan iemand weten, je kunt van iemand weten wie die is. Dat kun je van ons ook. En de meest fundamentele vraag die wij gesteld kunnen krijgen op deze zondagmorgen is, geloof jij dat God waarheid is. Dat als hij tegen jou zegt, wie je ook bent, hoe je ook over jezelf denkt. Dat als God vandaag tegen je zegt, vandaag breekt voor jou de genadetijd van God aan. Geloof je dat? Geloof je in die God die zijn genade liet zien tot voorbij de dood? Geloof je hem? En dan even een stukje pastoraat erachteraan, want bij ons gaat er meteen iets wrikken en wringen. Van ja, maar ik heb zelf dit en ik heb zelf dat. Of ja, maar dan moet hij wel eerst zus en hij wel eerst zo. Ik zei al in het begin, van ik ben erg bezig geweest met hoe mensen elkaar tegenwoordig weer veroordelen. En ook vanuit de kerken steeds meer veroordeling te horen valt over alles wat er in de wereld gebeurt. Je kunt er ongelooflijk onder gebukt gaan. Ik vraag je namens Jezus vanmorgen. Geloof jij dat vandaag het jaar van genade van onze God voor jou begint? Amen.